Goedemiddag, broeders en zusters en jonge man. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag zal Harry Lakenveld, onze broeder, zal de dienst leiden. En ik zie verder geen mensen die ik niet ken als gasten, maar iedereen is die ook later nog luistert via de kerktelefoon of via de site, is ook natuurlijk van harte welkom in deze dienst om te beluisteren. Onze organist is Simon Kadijk, die ons vanmiddag begeleidt. Dankjewel Simon alvast voor de orgelsonates waar je ons mee verwelkomde. Vanochtend hebben wij voorbeden gedaan en daar is aandacht besteed aan de familie van Gurp. En met Gerard gaat het nu een stuk beter. En ik zag daar informatie over. Lucie Lutgendorp, die heeft haar enkel gebroken. En ja, dat geeft natuurlijk ook weer extra zorg, omdat ze nu ook met Kees nu niet meer kan opzoeken. Verder over Rietje Burema en Achje Burema, die beide problemen hebben en ook voor onderzoek naar het ziekenhuis zijn. En we hebben ook gebeden voor de kleine kerken. Vanmiddag is de collecte, net als vanochtend, voor de jeugd in onze kerk. We gaan nu zingen uit de eigen bundel nummer 8. En na Votum en Groet zingen we uit gezang 434, vers 1, 2 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Zullen we een ogenblik stil zijn om ons te concentreren op onze Heer? En vanuit de stilte zeggen we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En er is genade voor ons en vrede van God, God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen.
Thank you.
we samen een zegen vragen over deze bijeenkomst? Vader in de hemel, dank u wel dat we weer bij elkaar kunnen komen om u te eren, om te luisteren naar uw woorden. Heer, want we zijn verbaasd over wie u bent, hoe goed u bent voor ons en voor deze wereld, dat u trouw bent. En uw speciale liefde voor ons, Heer, we kunnen dat helemaal niet vatten, snappen er ook niks van, en toch weten we dat dat zo is. Wilt u ons ook in dat geloof versterken? We zullen het daar ook vanmiddag over hebben. Wilt u ons helpen bij het nadenken over hoe u met ons omgaat? Wees u zo met ons. We vragen dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De predikant had bij deze liturgie en de preek gezegd dat het een leerdienst was. Dus moet u nou heel goed gaan opletten. We beginnen met het lezen van Johannes 3, vers 1 tot 5. Johannes 3, vers 1 tot 5. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, we weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Vervolgens lezen we uit 1 Petrus. 1 Petrus 1, hoofdstuk 1. Vers 1 tot 5 en daarna nog een paar versen verder. 1 Petrus 1 van 1 tot 5. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader. Voorbestemd, door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. En met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft u ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. En dan vers 13 tot 25. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat van uw voorouders had geërfd. Nee, niet met zilver of goud, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het einde van de tijd verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Hebt elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En we lezen nog twee versen verder. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. We zullen nu zingen gezang 305. Wedergeboorte. Een interessant en boeiend onderwerp waarover veel te zeggen is. Maar het is mogelijk dat je bij het denken en spreken over wedergeboorte zelf buiten schot blijft. En dat kan en dat mag niet. Vandaar een confronterende vraag waarmee ik begin en zal eindigen. Een vraag aan u, aan jou en aan mezelf. Bent u, ben ik, wedergeboren? En wat zeg je dan? Er zijn nogal wat christenen die zichzelf die vragen regelmatig stellen en het gevoel hebben dat ze ook heel goed weten wat ermee bedoeld wordt. Bent u een wedergeboren christen voor wie het geloof leeft, iemand die echt een band met God heeft? Bent u zo wedergeboren? Dat is dus een confronterende vraag. Op zich is dat zo slecht nog niet. Laat je maar eens opschrikken. Tegelijk kun je door zo'n vraag ook moedeloos worden. Wie zou dat van zichzelf durven zeggen? Ja, ik ben wedergeboren. Want bij wedergeborenen denken we aan mensen die vervuld zijn van de geest, die ons brengt op de toonhoogte en de golflengte van God. Maar je merkt zo vaak bij jezelf dat je dat als christen niet bent. Dat je niet bent afgestemd op God, soms helemaal niet. En wanneer je dan zegt, ik ben wedergeboren, dan klopt dat toch niet? In Psalm 51 staat iets dat je soms zo goed kunt herkennen. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Een zuiver hart. Laat me dat vertalen met een sereen hart. Dat puur en evenwichtig is. Ter onderscheiding van een hart waarin het onrustig is. Of een hart dat juist heel lauw is. Onverschillig. Een hart waar duistere dingen in zitten. Psalm 51 weet daar geen andere raad op dan aan God te vragen, alstublieft, geef me een ander hart, want zoals het nu is, is het helemaal fout met mij en met mijn geloof. Wanneer je dat herkent, kun je dan wel zeggen, ik ben wedergeboren? Dan nog iets. Maar al te gauw wordt het begrip wedergeboorte iets waarmee christenen elkaar de maat nemen. Die kant moeten we niet op. Toch kunnen we er niet omheen dat Petrus zijn lezers aanspreekt als wedergeborenen. Zou hij ons ook zo aanspreken? Daarmee zijn we terug bij die vraag die zoveel om het lijf heeft. Bent u, ben ik, wedergeboren? Om hier duidelijkheid in te krijgen verwijs ik naar Johannes 3, het gesprek van Jezus met Nicodemus over wedergeboorte. Dat kan namelijk helpen om de beeldspraak van het woord wedergeboorte in al zijn ruigheid en ongewoonheid weer levend te krijgen. Nicodemus vraagt, als Jezus het heeft over wedergeboorte, hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede maal de moederschoot ingaan en geboren worden? De Heer Jezus heeft hem duidelijk gemaakt dat hij daarmee op het verkeerde spoor zat. Maar Nicodemus heeft er heel wat meer van begrepen dan mensen die het woord gebruiken alsof het iets heel gemakkelijks is en gewoons. Hij heeft in elk geval begrepen dat Jezus iets wonderlijks en eigenaardigs zegt. Bedenk dat het in wezen een heel vreemde gedachte is, nog een keer geboren worden. Toch kunnen we er niet omheen dat Jezus tegenover Nicodemus spreekt van een tweede geboorte. Het is echt zijn bedoeling dat we aan een geboorte, een verwekking denken. Daarop wijst ook het woord zaad dat Petrus in hoofdstuk 1 vers 23 gebruikt. Ook dat woord heeft een zeggingskracht die in onze gewijde Bijbeltaal zo gemakkelijk wegcijpelt. Zaad staat aan de oorsprong van nieuw leven, ook van nieuw mensenleven. Zo houdt nu ook wedergeboorte in dat er nieuw leven uit zaad geboren wordt. Dat zaad is volgens vers 23 het levende en blijvende woord van God. Met deze beeldspraak wil Petrus dus zeggen dat het woord dat God spreekt is als een zaad waaruit nieuw menselijk leven voortkomt. Zo wordt de beeldspraak van Johannes 3 door Petrus bevestigd. Jezus en Petrus willen ons daarmee duidelijk maken dat ons christelijk leven op even radicale wijze tot stand komt als ons natuurlijk leven. Het wordt verwekt. Ons christelijk leven, of anders gezegd, ons leven in geloof, hoop en liefde, daar gaat het om. Want let erop dat Petrus het in dit gedeelte heeft over de praktijk van het christelijk leven. Als het daarover gaat, over geloven, hopen en liefhebben, dan zegt hij dat er een tweede geboorte moet plaatsvinden. Ik loop die drie trefwoorden even met u na. Wat het hopen betreft, Zie vooral vers 3. God heeft op ons opnieuw geboren doen worden, waardoor wij leven in hoop, zegt Petrus. Hier staat het in alle duidelijkheid. Leven in de christelijke hoop is een zaak van opnieuw geboren worden. Daar komt een mens niet zomaar toe. Daar is een geboorte aan vooraf gegaan. Voor Petrus heeft hoopvol leven te maken met het hebben van een hemelse bestemming, met het uitzicht op Gods erfenis. Hoop hebben is daarom gekoppeld aan de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De dood is na de opstanding van Christus niet het eindpunt meer van ons leven. Dankzij hem is voor ons meer weggelegd dan het grootste optimisme. We mogen zelfs over het graf heen kijken. Een zo uitermate hoopvol leven, dat komt er dus volgens Petrus niet zomaar. Dat is een kwestie van een nieuwe geboorte. Dat geldt ook voor het leven in het geloof. In hem, Christus, gelooft gij zonder hem te zien. Hier heb je de bekende Bijbelse tegenstelling tussen geloven en zien. Een gelovig mens houdt hardnekkig aan de Heer Jezus vast, ook al is er soms niets tastbaars dat hem houvast geeft. En weer geldt, daar moet een geboorte aan te pas komen. Ten slotte de liefde. Daarvoor wijs ik op vers 8 en 22 over het liefhebben van de Heer Jezus en het liefhebben van de broeders en zusters. Treffend is de aansporing die Petrus laat klinken. Hebt elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief als mensen, en dan komt het weer, die opnieuw zijn geboren. Petrus gaat ervan uit dat het leven in de liefde, om zo te zeggen, verwekt moet worden. Het vloeit niet voort uit het gewone, natuurlijke leven. Op deze manier wordt het onderwerp wedergeboorte dus heel concreet. Het gaat over de praktijk van het christelijk leven. Geloven, hopen en liefhebben. Dat christelijk leven begint met een nieuwe geboorte. Het moet verwekt worden. Daar moet ook weer zaad aan te pas komen. Net zoals er een zaad aan te pas kwam toen wij gingen bestaan. Zoals de geboorte staat aan het begin van het leven, zo staat de wedergeboorte aan het begin van het christelijk leven. In beide gevallen moet er een scheppingswoord van God aan te pas komen. En daarmee wil de Heer Jezus en willen de apostelen zeggen, de oorsprong van ons geloof, onze hoop en onze liefde ligt niet binnen ons bereik. Dat komt van boven. Bekend is dat de woorden die in de oorspronkelijke taal in Johannes 3 gebruikt worden, niet alleen vertaald kunnen worden met wederom geboren worden, maar minstens zo goed als met van bovenaf geboren worden. Het lijkt erop dat Jezus vooral die kant op denkt, van bovenaf geboren worden. Het accent valt dan niet op de herhaling, maar op de herkomst van die tweede geboorte. Jezus wijst omhoog. Hij doelt op een nieuwe schepping. Aan de ene kant geeft dit een ongemakkelijk gevoel. We hebben het christelijk leven niet in de hand, we moeten het uit handen geven, zoals je geboren worden ook uit handen moet geven. Geboren worden is het toppunt van schepsel zijn, terwijl wij toch zo graag schepper willen zijn. Dat is eveneens zo bij het geloof, de hoop en de liefde. Daarin moet je geschapen worden. Je hebt er zelf geen grip op. Uiterst ongemakkelijk, ja, maar aan de andere kant ook iets zeer herkenbaars. Het is alsof Jezus ons hiermee voorbereidt op iets dat wij in onze tijd weer aan de lijve ervaren. Namelijk dat het christelijk leven niet iets is dat je kunt maken. Het geloof kunnen we niet inplanten. We kunnen het voorleven, we kunnen proberen het over te dragen, maar het inplanten, dat kunnen we niet. Als het daarom gaat, sta je met je handen in het haar. Dat is voor heel veel mensen een groot verdriet en een zware last. De vanzelfsprekendheid van het geloven is eraf en dat geldt eigenlijk ook voor je eigen geloofsleven. Een van de akeligste ervaringen in het christelijk leven is dat je het even niet voelt. Een lange tijd misschien niet. En dan kun je het zelfs helemaal kwijtraken. Je voelt niks, Je wilt even niets met God te maken hebben. En het hoeft niet meer voor jou. Het griezelige is dat je je daarin zelf niet kunt omturnen. Je kunt het geloof niet oproepen, hoewel je dat misschien zielsgraag zou willen. Maar het lukt niet. Je kunt jezelf niet onder gelovigen maken, net zo min als je jezelf geboren kunt laten worden. Kijk er niet vreemd van op, zegt Jezus, dat je die moeite voor jezelf en anderen ervaart. Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat een mens gelooft. Het is iets dat zich aan ons natuurlijk leven volkomen onttrekt. Zo werd Jezus ook door de natuurlijke mens niet herkend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes. Het geloof in de God van Jezus Christus heeft een heel eigen oorsprong. En die oorsprong ligt boven. Vandaar dat zo'n Psalm 51 je brengt op de plek waar je hoort. Het gebed. Dat is de uiterste erkenning. God, wij zijn schepsel. Ook hierin. Als u niet schept, gebeurt er niks. Wij kunnen het niet inplanten. Schep ons een zuiver hart, o God. Hoe doet God dat, dat nieuwe hart in ons scheppen, dat leven van geloven en hopen en liefhebben? Net zoals hij de wereld heeft geschapen, door zijn woord en geest. In Johannes 3 wijst de Heer Jezus op de geest, Spiritus Creator, schepper geest. De geest die over de wateren zweefde bij het begin van de schepping. In 1 Petrus wordt de schepping van geloof, hoop en liefde gezien als een creatie door het woord. Dat onvergankelijk zaad waaruit dat nieuwe leven voortkomt, is zijn levende en blijvende woord. En daarbij mag u dan weer denken aan het spreken van God bij de schepping. Er zijn licht. Dat is het levende en blijvende woord van God, dat hij het licht in ons leven roept. Zo spreekt hij nog steeds, zegt Petrus. Die eeuwige scheppingskracht ligt buiten ons menselijk bereik. Wij komen met onze scheppingskracht niet boven de dood uit. Het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid het woord van de schepping. Hij blijft spreken. De schepping gaat door en als scheppend gaat God ook herscheppen. Zo zegt Petrus als afsluiting: dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. En daarmee komt hij terug op dat wat de mensen gehoord hebben. Het evangelie van Jezus Christus en het woord van zijn opstanding. Dat creëert christenen. Dat is het spreken van God. Het nieuwe, er zij licht. De boodschap dat Christus uit de dood is opgewekt. De prediking dat Christus, het lam, zijn kostbaar bloed voor ons gegeven heeft, waarmee wij zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. Een mooi voorbeeld van de effectieve, scheppende kracht van dat spreken van God is de geschiedenis van Abraham, die op reis ging, doordat hij werd aangesproken door God. Dat was het begin van een nieuw leven. In het liedboek wordt dat in verband gebracht met de beeldspraak van de wedergeboorte. In Gezang 3 vers 2, uit Ur is hij getogen ten antwoord op een stem die riep hem uit de hoge op naar Jeruzalem. En allen die geloven zijn Abrahams geslacht, geboren uit den hoge, getogen uit de nacht. Getogen uit de nacht, uit het donker, op reis naar het licht. Geboren uit de hoge, want hij werd uit den hoge geroepen. Dat is Gods creatie van de gelovige Abraham geweest. Een stem. Hij werd bij zijn naam geroepen. En hij ging. Hij volgde die wonderlijke, onnatuurlijke stem uit de hoge. En toen werd hij geboren uit de hoge. Ook wij hebben een stem gehoord, de stem van Jezus Christus. Hij spreekt over de dood die het op een wonderlijke manier verloren heeft, en over de liefde die wij zo nog niet kenden. En dat geloven wij, daar leven wij uit. Wedergeboorte staat dan dus aan het begin van het avontuur. Wie wedergeboren is, gaat op weg naar een onvermoede wereld, de wereld van een God die lief heeft, die de dood overwint en zijn zoon daarvoor gegeven heeft. Het is daarom niet toevallig dat Petrus in hoofdstuk 2 die mensen vergelijkt met pasgeboren kinderen, die verlangen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt, zegt hij. Zo gezien zijn wedergeboren mensen dus nog niet klaar, nog lang niet. Treffend is dat. De wedergeboorte is ook wat dat betreft te vergelijken met de geboorte. Er volgt een heel leven op. Je wordt niet als volwassene geboren. Net zo min word je als volwassene wedergeboren. De wedergeboorte is juist een beginpunt. Er volgt een heel proces. Het opwassen tot zaligheid, NBG, die redding, NBV, wordt in het hoofdstuk 1 genoemd als het grote einddoel, de redding van de mens. Daarna ben je op weg, zoals Abraham op weg ging, uiteindelijk heel ver weg, naar Jeruzalem. Het einddoel van het geloof is uw redding. Wedergeboren worden is niet meer dan daarna op weg gaan. Vraag dus niet te veel van jezelf. Een wedergeboren mens is een mens die op reis is, voortgestuwd door Gods woord, zich richtend op zijn bestemming. Zo wordt het gemakkelijker om antwoord te geven op de vraag: bent u, ben ik wedergeboren? De beeldspraak van wedergeboorte geeft aan dat het christelijk leven niet maakbaar is, niet binnen ons bereik ligt. Daarom deugt het niet als wij van wedergeboren een kwaliteit maken die wij eenvoudigweg hebben, alsof wedergeboorte iets is waarover wij beschikken. Wedergeboorte stemt juist tot de allerdiepste ootmoed. Het moet je gegeven worden, op de wijze van het gebed van Psalm 51. Schep mij een zuiver hart, o God. Het is veel meer dat pasgeboren kind, het aldoende telkens wat vorderen op de weg naar geloof, hoop en liefhebben. God stuurt mij voort naar Jezus Christus en zegt: ga op de weg. Deze wereld is het niet. Ik wil je in mijn wereld hebben. De wereld van geloof, hoop en liefde. Alles draait bij de wedergeboorte om de uitwerking van het woord. Het gaat erom dat God scheppend op ons ingaat met zijn geest, met zijn woord. De vraag naar de wedergeboorte is de vraag of de boodschap ons in beweging zet. Roept het evangelie hoop in ons op en geloof en liefde? Beginnen wij aan een vreemd avontuur door die boodschap die ons van een hele nieuwe wereld spreekt? Dat is de vraag naar de wedergeboorte. De eerste christenen hadden grafinscripties en een ervan luidde in aeternum renatus. Als ik het goed uitspreek dan, hè. Dat betekent voor altijd wedergeboren. In aeternum renatus. Dat is heel diepzinnig. Die spreuk werd gebeiteld op het graf van een christen die zijn aardse loop volbracht had. Voor altijd wedergeboren. Daar zit iets in van het doel bereikt. Daarvoor was hij op weg gegaan, voor de eeuwigheid. En nu komt hij aan en wordt het ook niet meer ongedaan gemaakt. Nu is het tot volwassenheid gekomen. Wij zijn nog niet aan dat einddoel toegekomen. Wij zitten nog in het proces van leren, met vallen en opstaan, om te geloven, te hopen, lief te hebben. Maar eens komt dat proces ten einde. Als men mij zou vragen: ben jij wedergeboren? Dan denk ik dat mijn antwoord wordt: ik zou graag willen dat straks op mijn graf zal staan in aeternum renatus. Amen. We zingen gezang 3. dus nu de collecte voor de jeugd van onze eigen kerk. Zullen we samen met onze Vader bidden? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen ons geloof belijden en ik stel voor dat we dat zeggend doen allemaal. Niet zingend, maar zeggend. Ik realiseer me dat je dan in een keer heel anders moet nadenken. En voor degene die daar denken van, zou ik het allemaal wel weten? Het staat in het eigen liedboek en het is nummer 9. Ik zoek hem zelf ook op voor alle zekerheid. Je weet maar nooit. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We zingen tot slot Psalm 150. genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Met een goed geheugen moet deze preek bekend voorgekomen zijn. Hij was van uw eigen predikant, dominee van der Dussen.